boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Onze gast van vandaag ziet het leven als een persoonlijke ontdekkingsreis. Een reis die je leert om dichter bij jezelf te komen. Maar ook een reis die begon voor haar toen ze als kind haar eerste fotocamera kreeg. Welkom, Kiki Jaspers. Ja, je leven speelt zich voor een deel af door het oog van de camera.
Ja.
Wat heb je vandaag voor moois gezien?
Wauw, nou, dat kan ik wel vertellen. Ik heb vandaag... Het was een hele mooie zonnige dag.
Ja,
en ik heb ervoor gekozen om vanmiddag lekker in de tuin te zitten werken.
Lekker.
En ik heb ontdekt dat wij in de schoorsteen een nestje met kauwen hebben zitten.
Ik dacht Zwarte Piet.
Nee, Zwarte Kauwen.
Ja?
Ja, en dat is heel erg leuk, want je hoort ook echt... om de paar minuten hoor je die kleine vogeltjes bedelen eigenlijk om wat
tuurlijk
te eten.
Oh, wat mooi.
En dan zie je die grote vogels, de ouders, die zie je dan op en neer vliegen met allerlei wormpjes in de bek. En dus daar heb ik eigenlijk naar zitten kijken vandaag.
En heb je op het dak gezeten dan?
Ja, vanaf beneden zeg maar, op een stoel waar ik aan het werken was, kon ik precies zo dat tafereeltje eigenlijk zien. Ja, heel leuk.
Ja, ja. Hey, Kiki. Maar waar die fascinatie voor de camera, waar is dat ontstaan? Wanneer is dat begonnen?
Ja, je zei het net al. Hè. Ik heb op mijn 7e verjaardag heb ik van mijn vader een camera gekregen. En dat werd meteen mijn ding. Dat is meteen een onderdeel geworden van mijn zijn, lijkt het wel. Ik nam het echt overal mee naartoe. En ik leerde eigenlijk op een andere manier kijken. Mm-hmm. Of ik leerde in ieder geval ontdekken hoe dat ik zelf naar de wereld kijk.
Ja. Kijk je dan anders naar de wereld, denk je, dan anderen weer?
Ja, ik denk dat we allemaal een eigen manier hebben hoe wij kijken naar de wereld. Mm. En dat ook echt wel te maken heeft met wat er in ons rugzakje zit, hoe we zijn opgegroeid.
Oh, ja. En de ene persoon heeft wat meer positieve hersencellen dan de ander.
Ja, ik denk dat het nog niet eens zozeer is of dat positief of negatief gemerkt kan worden. Maar misschien veel meer te maken heeft met wat je eigenlijk ziet. Ik weet ook door mijn vak als fotograaf hoe dat werkt in onze hersenen. Hè. We krijgen op een dag krijgen we ontzettend veel prikkels en zintuigelijke prikkels om ons heen. En onze hersenen zien dat en voelen dat, vangen dat echt niet allemaal op. Dat is datgene wat je ziet en waar je echt je focus op legt, dat wordt pas echt gezien en verwerkt door je brein.
Interessant
door je lijf.
Wat je dat zegt.
Ja.
Maar daar zit ook het verschil tussen negatief en positief denken.
Nou, stel dat je het niet zou framen als negatief of positief, dan...
Ja, je mag er ook een andere naam aan geven.
Ja, nou, dan denk ik dat je misschien veel meer het verschil misschien wel kunt benoemen als tussen kijken en zien.
Dat is mooi gezegd.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja, dat kan ik wel iets...
Op een diepere laag dingen zien.
Mm-hmm.
Ga dieper dan oppervlakkig kijken. Misschien moet ik het zo uitleggen. Ja.
Voor jou is die blik dus eigenlijk altijd wel zien geweest.
Ja.
Maar dat was ook wel eens anders. En dan ga ik eigenlijk terug naar 2018.
Ja.
En dan begon een periode. Je werd ziek, ernstig ziek. Je hebt daar zelfs een boek over geschreven, Verloren Sporen. Hoe was het dat? Maar hoe was het dat je in 2018 zo ernstig ziek werd? Kun je daarover iets over vertellen? Dat proces wat toen ging ontstaan en wat jou jaren heeft beziggehouden. Vertel daar eens wat over.
Ja, nou, het begint eigenlijk al veel eerder, want echt vanaf mijn kindertijd ben ik een ziekelijk kind eigenlijk geweest. Ik had heel veel klachten. Vanaf die leeftijd en bij de huisarts binnenlopen en iedere keer eigenlijk weer te horen krijgen van nou, dat we kunnen niks vinden, dus het zit tussen je oren. Dus eigenlijk ben ik een beetje weggestuurd met het idee van nou ja, probeer het zelf maar eens op een bewuste manier daarmee om te gaan om erachter te komen waardoor je zoveel klachten hebt. Maar dat werd eigenlijk ieder jaar steeds heftiger en steeds erger tot we inderdaad in 2018 terechtkomen. En ik niet meer op kon staan uit mijn bed. Echt letterlijk niet meer op kon staan.
Verstijfd of zo? Of energie
de,
weg?
Nee, de wereld draaide om mij heen. Echt keihard. Ik heb nog nooit zoiets gezien of gehoord dat dat überhaupt kon bestaan. Maar ja, je moet nu eens om je heen kijken wat je hier allemaal in deze ruimte ziet. En je dan voorstellen dat dat met misschien wel 300 kilometer per uur om je heen draait.
Ik heb het één keer gehad, maar was ik dronken?
Ja. Nou ja, ik kon dus niet opstaan omdat ik ook totaal geen gevoel had van waar überhaupt mijn bed was of waar de vloer is, omdat alles draait. En ik kon ook niet meer praten. Ik kon heel slecht opvangen wat er buiten mij gebeurde. Nou, toen is 112 gebeld, ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk in een rollercoaster terechtgekomen. Met onderzoeken om te kijken van waar komt dat nou vandaan. Maar zelfs toen heeft het nog 7 maanden geduurd voordat uiteindelijk duidelijk werd dat er wel iets aan de hand was. En dat het dus niet tussen mijn oren zat zoals zo lang gezegd was. Mm. Ja.
Ja, je schreef zelfs ook dat je een soort schijndoodervaring kreeg.
Ja, in januari 2019 is dat geweest. En ook dat woord, hè, schijndood of bijna doodervaring, zoals dat vaak genoemd wordt. Ik heb het juist ervaren als een heel intens leven. Helemaal niet bijna dood, maar juist echt compleet eigenlijk de andere kant op. Heel intens, heel vredig.
Je ziet ook echt beelden dan.
Ja, misschien moet ik vooraan beginnen.
Ja.
Om jullie ook echt mee te nemen in dat verhaal. Want ik lag thuis in bed en ik was heel erg ziek. Ik was 1,5 dag daarvoor was ik nog in het ziekenhuis naar huis gestuurd, omdat ze niets voor mij konden doen. En ik heb toen gesmeekt, neem alsjeblieft mij op in het ziekenhuis, want ik kan dit niet meer zelf. Maar omdat er geen aanknopingspunten waren, was er natuurlijk ook geen reden om mij op te nemen. En toen lag ik thuis in bed, ik was alleen. En daar heb ik urenlang in een doodsstrijd gezeten. Zo. Dus echt gevochten. Dat was natuurlijk aan de buitenkant niet te zien, maar echt van binnen in een strijd. En dat was heel erg vreselijk. Ik kan daar eigenlijk de woorden niet voor vinden hoe heftig dat is om dat te ervaren. Tot het moment dat ik voelde dat al mijn zintuigen werden uitgeschakeld. Dus ik kreeg niets meer mee van buiten en kon dus ook alleen maar van binnen nog zijn. En op dat moment kwam er zo'n enorme rust over mij heen. Toen ben ik ook dingen gaan zien. Ik ben in een enorm oneindig universum terechtgekomen. Dus geen tunnel waar je mensen wel eens over hoort spreken, maar juist zonder einde. En dat was helemaal omgeven met goud. Met een gloed die heel fijn was. En daar keek ik eigenlijk als het ware. Ik kon het leven en de essentie van het leven kon ik eigenlijk overzien.
Yeah.
Ik voelde me compleet los van alle angsten, onzekerheid. Alles wat ik daarvoor ooit heb gevoeld. En tegelijkertijd voelde ik mij verbonden met alles wat er is. Alle mensen op aarde, de natuur, alles.
Was het prettig?
Heel fijn, ja. Ik heb daarna heel vaak verlangd naar dat moment om terug te gaan.
En heb je het alleen beleefd of was familie bij je? Of was een dokter bij je? Of...
Nee, ik was alleen. Ik was alleen thuis. En alleen mijn kat, Pepper, die is bij mij gekropen ook op dat moment. En die is echt bij mij tegen mijn buik aankomen liggen. Ja, ik weet 100% zeker dat hij dat gevoeld heeft. En nog, wij zijn op een bepaalde manier bijna symbiotisch met elkaar verbonden, denk ik, tot dat moment.
Je zat in die hele mooie ervaring.
Ja.
Op een gegeven moment, hoe gaat het dan toen je er weer uitging? Kun je je daar tegen verzetten dan? Of word je er weer uitgeslingerd? Hoe kun je dat omschrijven? Is dat een harde klap dat je in één keer terugkomt in die harde werkelijkheid zoals wij die hier weer kennen?
En hoe lang duurde het?
Ja, dat is ook een goede vraag, want ik heb geen idee hoe lang dat heeft geduurd. Ook omdat ik alleen was, is er ook geen... Ik kan het niet meer terughalen, en het gekke is ook, ik ben daarna veel gaan lezen over mensen die vertellen over hun bijna doodervaring. En dat is bij iedereen gaat dat anders. Ook het terugkomen en het weer terugkomen in het hier en nu. En bij mij is dat niet zo'n duidelijk beeld. Ik heb daar ook niet zo'n duidelijk gevoel bij. En ik heb me eigenlijk pas achteraf beseft dat dat misschien niet zo duidelijk is. Omdat ik dat gevoel en ook dat gouden, die gouden gloed, die is niet meer weggegaan. Dus er is eigenlijk ook niet meer zo'n overgang geweest van het een naar het ander. Ik heb het gevoel alsof dat met me mee is gereisd.
Wat heeft die ervaring jou dan gebracht?
Oh.
Behalve dat je het meegenomen hebt, dat het nu aanwezig is.
Ja.
Maar wat heeft het jou ook iets concreets gebracht? Dat je zegt van nou, dat ga ik anders doen. Of dat heeft me nou licht gegeven in een situatie waar ik eerst niet uitkwam.
Alles. Ik sta compleet anders in het leven. Alles is veranderd. En dat heeft zijn oorsprong bij mijn bijna doodervaring. Maar ook als je kijkt naar bijna 40 jaar lang niet geloofd worden door de medische wereld, door artsen, iedereen die je maar weer naar huis stuurt. Dus ik mijn thema van mijn leven was echt zelftwijfel. Enorme zelftwijfel.
Daar word ik er hopeloos van.
Ja, het is echt frustrerend, wou ik zeggen, maar het is nog veel dieper.
Ja,
het
gaat veel dieper.
Ja. Ja.
Als je niet geloofd wordt, niet begrepen wordt, dan is het pure wanhoop, toch?
Ja, pure wanhoop. En omdat ik na die bijna doodervaring door mijn vader ben gevonden. Hij heeft mij heel snel naar het ziekenhuis gebracht in Boksmeer. Echt, ik kan me dat nog heel vaag herinneren. Dat hij mij naast zich zette in de auto. En ik zakte eigenlijk weg tegen de deurpost aan, tegen het raampje aan. En mijn vader bleef maar tegen mij praten. En ik weet nog dat ik dat heel, hij bijna irritant vond, omdat ik weg wilde zakken. Mm-hmm. Ik zat echt nog in het, ik wilde ook terug. Mm. Dat was eigenlijk de enige optie op dat moment. Maar hij bleef natuurlijk praten om mij bij bewustzijn te houden en hier te houden. Dus ik voel bijna nog zijn hand over mijn been wrijven. En ik hoor zijn stem nog blijven praten. En het liefst wilde ik eigenlijk wegzakken. En hij was net op tijd.
En Peter zei het net al, daar heb je dan het boek over geschreven.
Ja. Klopt, ja. Verloren sporen.
Juist, vertel.
Ja. De titel is eigenlijk een verwijzing naar de diagnose die ik uiteindelijk heb gekregen. Dus na de opname via de spoedeisende hulp zijn er allerlei onderzoeken gedaan. En daar is de diagnose celiakie uitgekomen.
En dat betekent?
Ja, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Het is een auto-immuunziekte en die wordt getriggerd door gluten. Dus op het moment dat ik gluten in mijn lijf binnenkrijg, dan denkt mijn lijf dat het een indringer is die aangevallen moet worden. Dus gaat mijn lijf vol in de
verdediging.
Ja, in de vecht, in de strijd. En daardoor gaat mijn lijf kapot. Dus op het moment van de diagnose bleek ook dat mijn dunne darm, alles was ondertussen al onderzocht in die 40 jaar daarvoor, behalve mijn dunne darm, die hebben ze toen onderzocht. En toen bleek ook dat bij een gezonde darm, als je die helemaal zou uitleggen, dan heeft die een omtrek van een tennisveld.
Zo.
Bij gezonde mensen. En bij mij was dat nog maar een post-itje.
Was helemaal gekrompen.
Ja, was helemaal stuk, was gewoon weg. Gewoon compleet weg.
Zo.
En je dunne darm is natuurlijk je motortje. Hè? Ja, daar worden je voedingsstoffen opgenomen. Dus achteraf is het heel logisch dat ik zoveel uiteenlopende klachten had. Want ja, als die voedingsstoffen niet worden opgenomen, dan heeft dat in elke cel van je lijf natuurlijk.
Ja. En hoe is het nu dan? Of hoe is het? Is het genezen? Of hoe is het overgegaan? Of hoe is het nu met je?
Nou, het gaat nu heel goed met mij. Celiakie is niet te genezen. Dus ik heb nog steeds de auto-immuunziekte celiakie. En ik heb in die eerste 2 jaar na de diagnose medische voeding gedronken. Omdat mijn lijf zo stuk was en niks meer kon opnemen, heb ik in die eerste periode daarna ook niet kunnen eten. En echt alleen maar 6 van die flesjes per dag moeten drinken om weer aan te sterken. En dat is echt astronautenvoeding. En mensen zeggen wel eens van, oh, maar dat is heel vies. Maar voor mij was dat mijn levensdrankje, zeg maar.
Tuurlijk.
Ja, daardoor kon ik in leven blijven. Ja. Dus ik was heel blij dat ik dat kon doen. En het mooie is ook wel, als je dan een hele periode lang niets kan eten en drinken. En je gaat daarna, ben ik ook weer jarenlang bezig geweest met iedere keer weer iets erbij proberen. En Mijn lijf moest natuurlijk herstellen.
Ja.
Daar is geen medicijn voor, dus dat moest vanzelf gaan. En dan is dat oefenen en uitproberen. Wat kan wel, wat kan niet. En zo ben ik eigenlijk gaan oefenen. En op een gegeven moment kon ik weer eten. Heel anders eten als dat jullie waarschijnlijk doen. Alsof de meerderheid van de mensen dat kan. Maar ik weet nog dat ik mijn eerste kopje thee mocht drinken. Of mijn eerste echt aardappel zonder zout, alles zonder kruiden.
Sleutelmomentjes.
Niet normaal. Ja,
ja, natuurlijk. Ja.
Hey, Kiki, hoe lang heeft die periode geduurd vanaf de diagnose die je kreeg en het moment dat je zelf dacht van, nou ben ik boven op de berg, nou heb ik het achter de rug?
Ik denk 3 jaar.
3 jaar?
Ja.
Okay.
Ja. Maar het is nog steeds, gaat het beter? We zijn nu 6 jaar verder na de diagnose.
Mm-hmm.
En ze zeggen dat een lijf 5 jaar lang nodig heeft om te herstellen wat er aan schade is geweest. En dan nog eens de vraag, herstelt dat helemaal?
Ja.
Ze noemen dat ook wel een immunologisch litteken. En dat is ook wel logisch, hè? Als er iets stuk is, dan heelt dat wel. Maar dan komt er een litteken op. Maar ik moet zeggen dat ik ben in die jaren zo bezig geweest met voeding. Waar voed ik mezelf eigenlijk mee? En niet alleen met wat eet ik dan, maar vooral ook met welke mensen omring ik mij? In welke situaties kom ik? Kijk ik televisie en wat kijk ik? Wat neem ik allemaal in me op? Dus heel zintuigelijk gekeken, waar voed ik mezelf mee?
Ja, echt selectief lezen, leven.
Ja, en dat is
wel interessant.
Ook weer inherent aan die bijna doodervaring en dat gevoel van okay, als ik nog een kans krijg, dan ga ik dat zo op mijn manier doen.
Ja.
En als je me dan nu vraagt hoe gaat het, nou ja, beter dan ooit. Ik ben nooit
zo goed
gevoeld.
Je zegt dat ook heel mooi in je boek. Toen je uit die schijndoodervaring kwam, zei je, ik ga enkel nog leven naar mijn hart.
Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Dat heb je ook goed omschreven. We gaan een stapje maken.
We gaan
het hebben over de gelukszoekers.
Ik moet, ja, precies. En ik moet even een naam noemen. Je had een ontmoeting met Wouter Schambergen.
Schamperen nog?
Ja,
Schambergen heet hij.
Schambergen, oké.
Okay. Ja.
Ja.
En die woont in?
In Venray.
Oh, in Venray?
Ja.
Ah ja. En wat doet hij precies?
Nou, Wouter, wij kennen elkaar nog van de middelbare school, waar we bij elkaar op school hebben gezeten. En in die periode, net na mijn diagnose, nam hij contact met mij op. En hij vroeg eigenlijk, hey Kiki, fotografeer jij nog? Want ik zou heel graag het verhaal van Custer's scholing en training willen gaan vertellen. En ik wil dat graag door jou gedaan hebben.
Mm-hmm.
Toen zei ik dus, ik was nog heel erg ziek. Ik was nog niet aan het eten. Ik zat nog aan die medische voeding. Dus ik zei eigenlijk, nee, dat gaat nu niet. Want ik kan helemaal niet een afspraak maken, want ik weet helemaal niet of ik die wel na kan komen.
Ja.
Ik raakte nog zo snel overprikkeld en ik was nog zo wiebelig in mijn en zo kwetsbaar in mijn gezondheid. En toen zei hij van, nou, als dat het probleem is, dan kun je toch gewoon, dan zien we het toch gewoon als jouw revalidatietraject.
Mooi.
Dan huur ik jou in en dan als je komt en het lukt, dan blijf je net zo lang totdat het gaat. Gaat het niet meer, dan ga je gewoon naar huis. Zonder dat je dat hoeft te melden of hoeft te zeggen, zullen we dat op die manier doen? En toen dacht ik, ja, laten we het maar proberen. Want ik moet toch een keer ook weer mijn grenzen gaan verkennen.
Klopt.
Want waar liggen die precies?
Ja.
Even tellen eens over dat programma.
Ja, toen ben ik dus aangehaakt bij Custerscholing en Training. En dat is een opleidingsinstituut voor nieuwe Nederlanders. Dus mensen vanuit het buitenland die in Nederland komen en die Nederlands de taal leren en inburgering. En afgelopen maart, 27 maart, hebben wij gelukszoekers gehad. Dus een theatervoorstelling in in de Schouwburg van Venray. En dat had Wouter bedacht, want Custer's bestaat 25 jaar dit jaar. En hij zegt, ik wil eigenlijk iets bijzonders doen. Er leven zoveel mooie, bijzondere verhalen eigenlijk binnen onze school. Hoe mooi zou het zijn als we die naar buiten kunnen brengen, als we dat kunnen gaan delen met elkaar. Toen heeft hij bedacht, ik ga een voorstelling maken in de Schouwburg en we noemen dat Gelukszoekers. Eigenlijk met een knipoog naar mensen die op zoek zijn naar geluk.
Ik zat na te denken over die titel. Ja. En toen dacht ik, wacht even jongens, daar zit ook iets negatiefs aan. Want wij noemen die asielzoekers, die waar wij van denken dat ze gelukzoekers zijn... Mm-hmm. Die noemen wij dus gelukzoekers. Ja. En dan heeft het een negatieve smaak. Heeft het dan.
Cynisme dan. Ja, precies.
Ja, en dat is ook wel mooi. Je komt weer positief en negatief. Komt terug.
Klopt, dat is wel,
en het is eigenlijk maar net hoe je er naar kijkt.
Nee, is precies hoe je,
als je kijkt naar ieder mens, denk ik dat we allemaal op zoek zijn naar geluk. Ja. Waar we ook vandaan komen, waar we ook is naartoe ook gaan. Dus de naam gelukzoekers heeft daar natuurlijk betrekking op.
Ja,
en natuurlijk zit er een link met Nieuwe Nederlanders.
Ja, precies. En wat leren wij van die verhalen? Wat is je feedback? Wat is jullie feedback geweest naar aanleiding van die voorstelling? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, in die voorstelling zijn er 3 verhalen geweest van mensen die wij hebben gevolgd. Waar we ook videoopnamen van gemaakt hebben. En die hebben eigenlijk gevolgd om te kijken van wat is nou eigenlijk jouw verhaal? En wat zit daar allemaal in? En wat kunnen wij daar inderdaad ook uithalen en van leren? En wat ik daar zelf ook echt uit heb gehaald is... juist als je wereld 180 graden draait... Mm-hmm. Als je iets meemaakt in je leven wat je van tevoren niet hebt bedacht... en wat je ook eigenlijk helemaal niet wil, hè, waar je dus niet voor zou kiezen... als je naar de verhalen van deze mensen luistert... dan zijn het allemaal mensen die in die wending van hun leven... ervoor gekozen hebben om erin mee te gaan... en daar het beste van te maken.
Ja, mooi.
Dus niet die weerstand te hebben van ik wil dit niet, dus ik ga dit niet doen. Maar oké, dit is het nieuwe gegeven. En nu ga ik kijken, hoe kan ik dan mijn leven vormgeven en daar zin...
is eigenlijk de beste manier om te leven.
Ja.
Zouden we allemaal moeten doen.
Ja, ik vind het ook echt heel, heel indrukwekkend en inspirerend.
Ja, gewoon het leven beleven en niet vastgrijpen.
Ja, precies.
Ja, klopt.
Ja.
Gaat er een vervolg
krijgen? Er zaten een paar mooie verhalen in.
Ja.
Ik wil graag het verhaal horen van die Syriër die te voet naar... Waar was die? Kwam die te voet naar Nederland?
Ja. Was inderdaad een Syrische man die gevlucht is. In Turkije terecht is gekomen en daar geen leven op kon bouwen. Echt, en ervoor gekozen heeft om zijn kinderen een beter leven te geven. Dus wat hij gedaan heeft is letterlijk 's ochtends opgestaan en gedacht... dit moet anders en hij is gaan lopen.
Geweldig.
Duizenden...
Met die kinderen of alleen? Zonder die
ja,
kinderen?
Duizenden kilometers is hij gaan lopen en... Ja, dan moet je je bedenken vanuit Turkije. Je gaat over bergen, over rivieren, over landsgrenzen.
Je moet er wel moed hebben.
Bizar. Echt bizar. En ook het mooie van het verhaal van deze man, Mohammed... is dat hij nooit naar school is geweest. Hij heeft dus nooit een taal geleerd. Hij heeft nooit onderwijs gehad. En dan de moed hebben om dit te gaan doen... terwijl je echt geen idee hebt... in Nederland terechtkomen en inmiddels dus echt Nederlands spreekt. Een heel mooi netwerk om zich heen heeft. Als hij bij de voetbalclub in Venray komt of bij de Intratuin bijvoorbeeld... daar kennen ze hem omdat hij daar stage heeft gelopen. Dan is iedereen blij om hem te zien. En zijn vrouw en kinderen zitten hier nu ook op school. Dus ja, dat is echt fantastisch om
prachtig
te zien.
Prachtig voorbeeld voor ons allemaal.
Ja.
Geweldig.
Ja,
ja mooi.
En je gaat die voorstellingen vervolg krijgen?
Ja, nou, wij zeiden, Wouter en ik zeiden van begin af aan tegen elkaar... hoe mooi zou het zijn als we hier nog wat meer... als we dit nog meer kunnen delen voor een groter publiek. We hebben 27 maart de Schouwburg vol gehad met 600 zoveel mensen.
Dat is knap.
Ja, en dat was echt heel indrukwekkend ook. En het mooie was dat we daarna benaderd zijn met het idee van... goh, we willen dit nog meer gaan verspreiden. En dat gaan we doen op 19 juni.
Leuk.
Is een avond in ook weer in de Schouwburg van Venray. En dat is heel specifiek gericht op werkgevers en ondernemers. Juist ook om die kant van het verhaal te laten zien. En ook met elkaar te bespreken, in gesprek te gaan. Wat betekent dat dan? Want het betekent echt wel iets hoor. Voor een teamleider, voor een werkgever, voor een begeleider.
Ja, tuurlijk.
Hoe doe je dat dan?
Andere cultuur.
Andere cultuur, maar ook trauma...
Ja,
mensen die veel hebben meegemaakt, die
hun leven...
Ja, en hoe ga je dat doen?
Ja. Knap, mooi.
Ja.
Mooi project.
Ja.
Maar zeker. Dat is niet het enige waar jij mee bezig bent. Want daar sluimert nog iets op de achtergrond. Dat is namelijk het project wat je samen met kunstenares Bianca Ambrosius vorm aan het geven bent.
Ja.
Dat is namelijk dat jij natuurgebieden in Nederland wilt gaan inrichten als therapeutisch wandelgebied.
Ja.
Geweldig.
Zeg je mooi.
Ja. Vertel.
Ja. Nou ja, dat is ook weer voortgekomen.
Hoe ben jij met haar in contact gekomen?
Ja, dat is dus voortgekomen ook weer uit mijn eigen proces van ziek zijn. Ah, toen ik zo ziek was en niets meer kon, ben ik gaan schilderen. Dat had ik nog nooit gedaan. En toen heb ik dat gedeeld op social media en erbij gezet met de vraag van, goh, wie zou mij hier verder mee kunnen helpen? Want ik merk dat het me iets doet, dat het me iets brengt. Maar ik zou eigenlijk graag daar meer van willen leren. En iedereen stuurde mij naar Bianca. Dus, meant to be, ik moest naar Bianca. En nou, het mooie was ook meteen dat wij in het contact met elkaar elkaar direct begrepen. Bianca heeft zelf ook een langdurig traject met haar gezondheid. Heeft ook een auto-immuunziekte. Daar vonden wij elkaar dus heel erg. En allebei hebben wij in ons eigen proces heel erg gemist dat je op een veilige plek buiten kunt zijn in de natuur. Mm-hmm. En waar je ook getriggerd wordt om of tot rust te komen. Ah, of bezig te zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Of dingen te leren. Of te verder te onderzoeken. Over jezelf en hoe je in elkaar steekt. Dus dat was daar is eigenlijk dat idee geboren. Hier moeten wij iets mee gaan doen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
Sluit dat ook een beetje aan wat je inmiddels ook in Nederland hebt. Die blote voetenpaden.
Ja.
Voelen.
Ja, dat is ook voelen, heel zintuigelijk, hè? Ja. Voelen, de schoenen voelen, uit en juist met je voeten alles voelen. Ja. En ik denk dat dit nog dieper gaat, het levenskunstpad. Omdat er ook door natuurbeleving en kunstbeleving in die natuur, op die route, mensen echt worden aangezet om innerlijk te ontdekken, te ontwikkelen of te verrijken.
Want je doet het met een groep.
Ja, dat ga je dan met een groep doen. We zijn nu nog bezig met het... dat kan ook alleen hoor. Maar we zijn nu nog bezig met de ontwikkeling daarvan.
Juist.
Het eerste grote kunstwerk staat. Dat is het torentje van Wansum. En we zijn nu bezig met het volgende kunstwerk. En dat is een labyrint waar je doorheen gaat lopen. En dat gaan we samen met een groep bekende Nederlanders vormgeven.
Geinig.
In kunst. En dat is echt heel mooi.
Mooi initiatief. Heel mooi initiatief.
Ja.
Als je nou diep in jezelf kijkt, waar komt dan die enorme drive vandaan?
Ja, ik denk dat ik altijd wel een drive heb gehad. Maar nu is duidelijk waarvoor precies. Als ik kijk naar mezelf, en ik zei het net al, hè, het thema van mijn leven is echt zelftwijfel. En eigenlijk is het heel mooi dat ik zo lang heb moeten strijden daartegen. En dat ik er uiteindelijk achter ben gekomen dat ik helemaal geen zelftwijfel hoef te hebben als ik naar mezelf luister.
Ja.
En die innerlijke stem en de ontwikkeling van mijn intuïtie, of in ieder geval het ontdekken daarvan, dat is voor mij echt, ik denk wel, het grootste cadeau ooit. Want op het moment dat je daarnaar leert luisteren, dan wordt het maken van keuzes heel gemakkelijk.
Mooi gezegd.
Want je voelt het wel.
Ja.
En ik denk dat dat wel echt de drive is. Nou, sowieso van het leven.
Mm-hmm. Ja. Mooi gezegd.
Dan komen we weer terug bij uit je hart leven.
Ja.
Dan is de cirkel rond, zeg maar.
Ja, ja.
Wat zou je grootste wens nog zijn?
Goh, dat is een goeie. Ja. Ik heb op heel veel dingen een antwoord, maar
de moeilijke?
Ja, nou ja, een wens voor mezelf heb ik niet, omdat ik
iets wat je, maar iets wat ik, je creatief nog zou willen realiseren.
Ja, weet je wat ik andere mensen zou gunnen? Dat is het eigenlijk meer. Wat ik om mij heen heel veel zie is angst, frustratie, stress. Dat is natuurlijk ook echt wel iets van hier, hè, en van onze cultuur en onze maatschappij. En als je het dan echt hebt over een wens, dan zou ik zo wensen dat mensen kunnen voelen en ervaren dat dat er helemaal niet toe doet. Het is absoluut niet belangrijk. Super. Niet belangrijk. Het belangrijkste is leven.
Ja. En dat vergeten we.
Ja.
Klopt. Ja, dat is heel mooi.
Zeg ik het fout als ik zeg dat je drive voor een groot deel gebaseerd is op mensen te helpen te genezen?
Ja.
Dat is eigenlijk waar je eigenlijk heel erg mee bezig bent. Met al die projecten.
Ja, Ja, en dat heel mooi, denk ik, kunnen combineren met makerschap, met creativiteit. Hè? Het levenskunstpad.
Is natuurlijk als fotograaf.
Ja, precies.
Ja, ik wil nog heel even terug, Bert, naar haar boek. Ik heb dat gelezen een tijdje geleden. Ik heb dat vandaag weer eens even uit de kast gepakt. En ik kwam op het einde kwam ik toch iets moois tegen. Ik herkende daar zelf heel veel in. Daar wil ik eigenlijk nog mee gaan afsluiten. Om dat ook de luisteraars mee te geven. Je kunt jouw waarheid leven, ook als je niet de hele waarheid kent. Dat betekent, het is natuurlijk mooi als je de waarheid kent. Dan kun je ook dingen begrijpen. Maar je hoeft die waarheid niet te kennen. Je kunt naar de waarheid leven. En ik vond deze vond ik heel erg goed. Vanaf het moment toen ik stopte met het graven en zoeken naar antwoorden, laat ik me leiden door mijn innerlijk weten. Het leert me de juiste vraag te stellen.
Ja,
daar gaat het eigenlijk om. En niet van, waarom overkomt mij dit? Mm-hmm. Nee. Hoe kan ik zin en vorm geven aan deze ervaringen? En dat vond ik een heel mooi iets. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee afsluiten, Kiki.
Mooi.
Dankjewel.
Bert en ik danken jou voor jouw aanwezigheid. Ik vond het een heel mooi portret. En zoals al onze gasten krijg jij een heel mooi plekje in de Halle, Bert.
In de Hall of Fame.
De Hall of Fame. En we danken je voor je verhaal, voor je bijzondere verhaal. We wensen alle succes toe op al je paden die je inmiddels bewandelt.
Dankjewel.
En we wensen je vooral heel veel gezondheid toe. Dankjewel.
En leuk dat je er was.